Wij openen deze middag, gemeente, het woord van de Heer in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 19e hoofdstuk, en we lezen met elkaar de versen 41 tot en met 48. Lucas 19, vers 41 tot en met 48 zijn de woorden van de schriftlezing vanmiddag. En de tekst voor de verkondiging kunt u vinden in de versen 45, 46 en het begin van vers 47. En in het 41ste vers van Lucas 19 komt het woord van de Heer als volgt tot ons. En als hij, dat is Jezus, nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggend: Och, of ge ook bekende, ook nog in deze uw dag hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving, een wal rondom u zullen opwerpen. En zullen u omsingelen en u van alle zijden, van alle kanten benauwen. En zullen u tot de grond neerwerpen en uw kinderen in u. En zij zullen in u de ene steen op de andere steen niet laten. Daarom dat ge de tijd van uw bezoeking niet bekend hebt. En gegaan zijnde in de tempel begon hij uit te drijven. Degene die daarin verkochten en kochten zeggen tot hen: Er is geschreven. Mijn huis is een huis van het gebed, maar ge hebt dat tot een kuil van moordenaars gemaakt. En hij leerde dagelijks in de tempel. En de overpriesters en de schriftgeleerden en de oversten van het volk zochten hem te doden, en zij vonden niet wat zij doen zouden, want al het volk hing hem aan en hoorde hem. Tot zover. Zoals gezegd, gemeente, de woorden van de tekst deze middag kunt u vinden in Lucas 19, de versen 45, 46 en het begin van vers 47. En laten we dat met elkaar nog een keer lezen. En gegaan zijnde in de tempel begon hij uit te drijven degene die daarin verkochten en kochten, zeggend tot hen: Er is geschreven, mijn huis is een huis van het gebed, maar gij hebt dat tot een kuil van moordenaars gemaakt. En hij leerde dagelijks in de tempel. Trots, dat zullen jullie allemaal wel zijn, denk ik, kinderen, als je vader iets speciaal voor jou gemaakt heeft. Trots op de dingen die hij voor jou gedaan heeft. En als er dan kinderen zijn die daarom lachen, dan word je boos. En dan denk je bij jezelf: wacht maar, ik zal je wel krijgen. Als ze aan je vader komen, dan komen ze aan jou. Wat kun je boos worden als je vader speciaal iets voor jou gemaakt heeft. Een hut, of misschien een stoer zwaard, of voor jou een konijnenhok. En er zijn andere kinderen die dat stuk maken, gewoon kapot maken, om jou te treiteren. Dan voel je je al snel boos en verdrietig tegelijk. Wie doet er nou zoiets, gemeens? Vanmiddag gaat het over de Heer Jezus Christus. Hij is ook boos en verdrietig tegelijk. Waarom? Omdat de leiders van het volk van Israël, alle belangrijke mensen uit dat volk zo ongeveer, het huis van zijn vader, dat ook zijn huis is, gebruiken als markt, in plaats van dat ze het gebruiken als plaats om te bidden. En als we vanmiddag bij deze geschiedenis stilstaan, gemeente, is het allereerst belangrijk om ons te beseffen waar we ons bevinden in het lijdensevangelie. Deze zondag is de eerste lijdenszondag. Maar in het lijdensevangelie dat vanmiddag open ligt, zijn we al een heel stuk verder. De Heer Jezus Christus heeft vlak aan onze tekst voorafgaand intocht gedaan in Jeruzalem. De gebeurtenis die bekend staat als Palmzondag. Het is de laatste zondag voor Goede Vrijdag. Hij kwam naar Jeruzalem, hij zag de stad en hij weende. En daarna is hij de stad binnengegaan. Nadat hij zijn liefde heeft laten zien voor Jeruzalem, voor de inwoners van die stad. Ja, voor het hele volk heeft hij gehuild. We hebben het samen gelezen, terwijl heel de mensenmenigte om hem heen in vervoering raakt. Juicht en looft en prijst. En het zegt: gezegend is hij die daar komt in de naam van de Heere. Huilt de heiland. Stromen de tranen van zijn wangen. Waarom? Omdat dat volk hem looft en prijst met woorden uit Psalm 118, vers 26, onberuimd. En omdat dat volk voorbij gaat aan diezelfde psalm, vier versen daarvoor, vers 22. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, dat is de weg waarlangs hij verzoening teweeg gaat brengen. Maar dat paste niet in het denkkader, in de gedachtenwereld van het volk, van de leidslieden. Ze wilden wel een gezegende koning, maar ze wilden geen vervloekte borg. Het volk denkt en verwacht: nu komt hij naar Jeruzalem. Nu zal hij zijn macht tonen. Nu zal hij afrekenen met de Romeinen, met koning Herodes en al die vijandelijke machthebbers. Het moment is aangebroken om in opstand te komen. En omdat het volk niet doorheeft wat er daadwerkelijk aan de hand is, huilt de heiland. Hadden ze het maar door dat hij niet komt voor het aardse. Dat hij niet in de eerste plaats komt om te verlossen van aardse vijanden. Maar dat hij gekomen is om zondaren zalig te maken. Op zijn manier. Hij huilt daar niet uit zelfmedelijden, gemeente. Hij huilt daar uit barmhartigheid. Uit bewogenheid voor zondaren. Die niet kunnen zien wie hij is, omdat ze verblind zijn door hun eigen gedachten. En al zouden ze het kunnen zien, ze willen het niet zien. Het volk weigert het te zien. Hij is gekomen naar Jeruzalem om te zien hoe het er gesteld was. Of hij geloof kon vinden daar in die stad, nadat hij 3 jaar lang onderwijs gegeven heeft. Geloof dat hij wel gezien heeft, daar bij die poort van Jericho, aan het einde van het vorige hoofdstuk. Gij, zoon van David, ontferm u over mij. Die blinde man, die het geloof had dat Jezus Christus bij machte was om hem van zijn blindheid te genezen. En die de Heer Jezus Christus ook daadwerkelijk genezen heeft. Hij is gekomen naar Jeruzalem voor de laatste keer om te zien of er vrucht van bekering te vinden is daar. Vrucht van bekering zoals we die zien aan het begin van dit hoofdstuk. Zacchaeus, al wat ik door bedrog ontvreemd heb, geef ik vierdubbel terug. Vrucht van bekering zocht hij daar in Jeruzalem. Het volk dat zo dichtbij de zaligmaker is, ze kunnen hem aanraken, maar ze weten niet wie hij echt is. De leidende borg en zaligmaker. En daarom huilt hij. Ja, hij huilt ook om nog iets anders. Namelijk over datgene waar het vanmiddag over gaat. Omdat hij al voorziet wat er in de tempel aan de hand is. En als hij dan de stad ook binnenkomt, gaat hij onmiddellijk naar de tempel toe. Hij kijkt rond in de tempel, maar het is al laat. Het is al bijna avond. Maar die korte tijd dat hij bij de tempel geweest is, is voldoende voor hem. En dat bepaalt alles wat er op die maandag die erop volgt gebeuren zal. Nu gebeurt er nog niets. Want de Heere Christus verlaat Jeruzalem weer. Hij brengt de nacht door in Bethanië. Weg uit de drukte. Weg uit de druk van de mensenmassa die maar één ding wil, namelijk opstand tegen de Romeinen. Hun gekozen Messias als aanvoerder aanwijzen en met hem de strijd aangaan. Hij gaat weg uit die drukte, want gemeente, u moet bedenken, het Pascha staat voor de deur. Nog een week, dan is het zover, dan is het paasfeest. En Joden van heinde en verre zijn samengekomen in Jeruzalem. Zo ongeveer om en nabij de 2 miljoen mensen bevinden zich in die stad. En u begrijpt, de herbergen zitten vol, alle huizen zitten vol. En daarom zijn er mensen die in tenten zijn gaan wonen in Jeruzalem. Het is mutvol daar. Het is een drukte van belang in de stad. En de Heer Jezus gaat weg van die drukte. En van die druk, want de week die volgen zal het uiterste van hem vragen. Zal hem alles kosten tot zijn leven aan toe. Hij gaat rusten. De volgende morgen keert hij terug naar Jeruzalem, naar de tempel. De tempel die op belangrijke momenten terugkomt in het Lucas-evangelie. De kinderen in de kerk weten wel dat Lucas er zijn evangelie zo ongeveer ook mee begint. Er was een man in de tempel, de priester uit Jeruzalem. Hij mocht het offer brengen, dat was een eer voor hem. Zo begint Lucas zijn evangelie. En de Heer Jezus Christus, als hij nog maar 40 dagen is, gaan zijn ouders met hem naar de tempel om hem aan de Heer voor te stellen. Om te offeren, omdat hij de eerstgeboren zoon is. En dan ontmoeten we in die tempel ook Simeon en Anna. En aan het einde van dat tweede hoofdstuk ontmoeten we de Heer Jezus opnieuw, nu als 12-jarige, in de tempel. Zit hij bij de fariseeën en de schriftgeleerden. En weer iets verder is hij in de tempel, zo weten we vanuit het Lucas-evangelie, om daar de duivel te weerstaan. En nu hier gaat hij opnieuw naar de tempel voor de laatste keer. Een magnifiek gebouw, de tempel van Salomo, was een en al vertoning. Die tempel is verwoest gegaan. Is in een puinhoop veranderd. Er bleef niets van over. Toen het volk is weggevoerd naar Babel. Maar toen het volk, een gedeelte daarvan, weer terugkeerde naar het beloofde land, toen is die tempel weer herbouwd. En nu koning Herodes zijn scepter zwaait over Jeruzalem, heeft hij die tempel verder verfraaid. Deze tempel is ook geweldig in pracht en praal van de buitenkant. Let daar goed op, gemeente. Van buiten ziet alles er piekfijn uit. Maar van binnen, hoe is het daar? Vanuit het evangelie van Johannes weten we dat de Heer Jezus vlak aan het begin van zijn optreden in Israël ook de tempel gereinigd heeft. Dat is zo'n beetje 3 jaar terug. En nu, na 3 jaar, komt de Heere opnieuw in de tempel. Is er iets veranderd? Er is geen steek veranderd. Alles is hetzelfde gebleven. Iedereen is hetzelfde gebleven. Gedraagt zich hetzelfde, trekt zich gewoonweg niets aan van datgene wat de heiland onderwijst. Hoe is het dan in die tempel? Nou, het is een plaats van religieuze fraude, van corruptie. Fraude in het hart van de godsdienst, afzetterij en dat soort dingen. Doordat de Heer Jezus Christus daar juist naartoe gaat, gaat hij naar de kern van het probleem. Want als het in de kern van de godsdienst niet deugt, hoe kan er dan bij die kern vandaan, onder het gewone volk, wel iets deugdelijk zijn? Het volk verwacht maar één ding. Als de heiland, als de Messias opnieuw naar Jeruzalem komt, dan zal hij doorreizen naar het paleis van koning Herodes. Dan zal hij dat paleis binnengaan en het Herodes laten weten dat hij de machthebber is. Dat hij de leider van het volk is. Hij laat daar dan zijn koninklijk gezag gelden. Maar de zaligmaker gaat naar de tempel als bron van alle zondige praktijken. En als hij het tempelplein opkomt, dan loopt hij door naar het voorhof van de heidenen. Hij drijft daar iedereen die er verkoopt, let op die volgorde, die daar verkoopt en koopt uit. Alsof Lucas zeggen wil vanmiddag. Beide groepen mensen hebben schuld, maar die verkopers hebben de meeste schuld. Waarom doet de Heere Jezus dat? Waarom drijft hij iedereen uit? Heeft hij niet door dat het Pascha voor de deur staat? En dat er toch ergens plaats moet zijn om dieren te verkopen, om dieren te kopen die geofferd moeten worden? Heeft hij niet in de gaten dat er geld gewisseld moet worden? Want ja, stel je voor dat er munten in de schatkist van de tempel belanden waar de afbeelding van de keizer op staat. Dat kan niet, dat mag niet, dat is zondig, want we mogen geen beelden vereren. En als we zo'n munt in de schatkist gooien, dan vereren we de keizer. Daarom hebben we speciale tempelmunten. Daarom moet dat geld gewisseld worden. Zo zouden wij misschien denken. We zouden die bezwaren, we zouden die argumenten van die marktkooplui aanhoren en zeggen van ja, daar zit wel een kern van waarheid in. Ze bedoelen het toch goed? Hoe vaak hoor je het vandaag de dag niet? Maakt dat nou echt zoveel uit hoe ik de Heere dien? Ik bedoel het toch goed? Ja, dan kijken we naar de zaken vanuit menselijke maatstaven. Dan kijken we op een menselijke manier naar de dienst van de Heere. Maar de Heere laat ons vanmiddag weten dat hij anders tegen die dingen aankijkt. Dat hij die dingen anders beoordeelt. Hoor maar wat hij zegt. Mijn huis is een huis van het gebed. Maar jullie maken dat tot een moordenaarskuil. Een roversbende. Hier komt de heilige verontwaardiging van de heiland openbaar. Het volk maakt van zijn huis, het huis van zijn vader, een rovershol. Jongens, zoals jullie woedend zijn, als ze de dingen kapot maken die je vader gemaakt heeft voor jou, zoveel bozer is de Heer Jezus wanneer hij ziet wat deze mensen doen met het huis van zijn vader. Wat is er dan zo erg aan? De Heere Christus geeft twee redenen. En daarvoor haalt hij twee schriftgegevens uit het Oude Testament aan. In de eerste plaats zegt hij dat dat huis een huis van het gebed is. En dat gedeelte komt uit Jesaja 56. In Jesaja 56 kondigt de Heere aan dat hij zijn volk bezoekt en zich aan dat volk openbaart. Een tijd waarin het heil niet alleen bestemd meer is voor het volk van Israël, maar ook een tijd waarin mensen die buiten het volk van Israël staan, buitenstaanders, binnengesloten worden. Ook de Heere mogen dienen. Hij belooft aan de eunuchen die de Sabbat houden, dat zij in zijn huis zullen zijn als een monument, als teken bij uitstek, juist en zelfs als zij al welkom zijn bij de Heere, dan is dat het teken dat elke heiden bij hem welkom is. De buitenlanders zullen komen tot zijn heilige berg. Bij zijn huis, dat een huis van het gebed zal zijn voor alle mensen. Weet u nog waar we zijn in de tempelgemeente? staan op het voorhof van de heidenen. Het voorhof voor buitenstaanders, voor onreinen, voor heidenen. Ze mochten niet echt de tempel binnen. Want ze mochten niet verder dan het voorhof van de heidenen. Maar op die manier konden ze toch nog bidden. We zouden haast zeggen op het erf van de tempel. Daar mochten de heidenen nog net komen. De enige plaats waar dat zou kunnen. Waar die moorman ook was. De moorman van de Kandatzee. Die naar Jeruzalem gereisd is. Wat hij gehoord heeft of... Hoe dan ook, hij is in Jeruzalem gekomen en hij wilde naar de tempel. Maar daar mocht hij niet naar binnen. Hij mocht alleen naar het voorhof van de heidenen. Het enige wat hij daar gedaan heeft kunnen doen, is die boekrol te kopen. Maar als die moorman er nu was geweest, toen deze geschiedenis zich afspeelde, had hij het voorhof van de heidenen niet kunnen betreden. Veel te druk. Koning Salomo, die heeft bij de inwijding van die eerste tempel al voor de heidenen gebeden. Mag toch dit een huis zijn waarin de mensen zullen bidden. Veel bidden en verbind daar dan toch uw zegen aan. Ook voor de heidenen. De enige plaats waar ruimte was voor de heidenen. Om de God van Israël te kunnen dienen. Is ingenomen door marktkooplui. En om het absurde daarvan te laten zien, een even absurd voorbeeld. Kunt u rustig bidden in een supermarkt? Kunt u rustig bidden op een marktplein waar de ene koopman nog harder zijn waar aan de man, aan de vrouw probeert te brengen dan de ander? Zo moeten we ons die situatie daarvoor stellen en indenken, gemeente. Hoe onbeschaafd mensen omgaan met het huis van de Heere. Waarvan het sieraad heiligheid zou moeten zijn. Het is er een en al onrust, onheiligheid, corruptie. De priesters, die tussen de mens en de Heere zouden moeten instaan, voeren hun taak op een verkeerde manier uit. Over de ruggen van de pelgrims maken ze zichzelf rijk. En daarachter gaat nog iets anders schuil. Wij zijn het uitverkoren volk. De Heere mag blij zijn met mensen zoals wij. Want wij dienen hem tenminste op de goede manier. Wij houden ons stipt aan alle geboden. We hebben er zelfs nog 613 ge- en verboden bijgemaakt. En de heidenen, die verachtelijke mensen, die horen er niet bij. Zo is het niet alleen wat die mensen aan het doen zijn, aan het kopen en aan het verkopen. Maar ook wat ze niet doen. Ze betrekken de heidenen er niet bij. Ze proberen de verlorenen niet tot kennis te brengen van de Heere. En die verlorenen zijn dus ook heidenen. Merkt u, gemeente, dat de Heere Christus in die laatste week van hem voor zijn zwaarste lijden op de Goede Vrijdag, dat hij nog steeds bewogen is met mensen, niet alleen met het volk van Israël. Maar zelfs met heidenen. Die maandag voorafgaand aan die Goede Vrijdag. Is één grote profetie. Één grote proclamatie. Van wat er een week of acht later zou gebeuren. Het Pinksterfeest. Hij is ook voor de heidenen gekomen. Hij heeft hier al oog voor de heidenen. Hij is in het bijzonder gekomen voor de Joden, maar ook de heidenen mogen daarin delen. En daar kan niets of niemand ook maar iets tegen inbrengen. Ook al is zijn huis vol van dingen die dat in de weg staan. En daarom drijft de Heere Christus die kopers en die verkopers uit. Uitdrijven. Een woord in de grondtekst dat ook gebruikt wordt als de heiland duivelen uitwerpt, duivelen uitdrijft. Als het ware gaat het hier om demonische, om duivelse machten, die het huis van zijn vader, zijn huis, hebben ingenomen. Om die mensen uit te drijven is dezelfde kracht nodig als wanneer hij duivelen uitdrijft. Vanuit de andere evangeliën weten we wat voor mensen dat geweest zijn. Ze verkopen offerdieren, duiven, lammeren, etc. Het zijn geldwisselaars, maar hij keert alles om en iedereen moet weg. Zonder iets mee te nemen. Daar gaat de winst. Maar daar gaat ook de onheiligheid, de openlijke onheiligheid. Weg uit de tempel, weg uit mijn huis. Dit is een plaats van gebed. Wat voor gebed mag daar plaatsvinden dan? Ik denk aan een smeekgebed. Het smeekgebed waarover het gegaan is in die gelijkenis van de tollenaar en de farizeer. O God, bad die tollenaar, terwijl hij zich op de borst sloeg, wees mij, de zondaar, genadig. En die genade heeft hij verkregen. Een gebed met berouw. Maar ook een plaats waar lofprijzing mag doorklinken in de gebeden. Ik zal met vreugde in het huis van de Heere gaan, om daar met lof zijn grote naam te danken. Een plaats ook waar we in onze gebeden ons hart voor de Heere mogen uitstorten. Stort voor Hem uit uw hele hart, zoals Hanna. Die kennen jullie wel, kinderen. Hanna, de moeder van Samuel, dat gedaan heeft. Elk jaar ging ze naar de tempel samen met haar man Elkana. Samen ook met Peninna. Peninna die wel kinderen had gekregen van de Heere. Hanna niet. En Peninna die Hanna daarmee treiterde, daarmee sarde. Tot het die ene keer te veel werd voor Hanna. De tempel was er niet, het was in de tabernakel. Maar in die tabernakel was er wel ruimte om haar hart voor de Heere uit te storten. Wat denk je? Zou Hanna dat ook gedaan kunnen hebben in deze omstandigheden, waar het zo'n herrie was, waar het zo'n boel onrust was? Voordat we vanmiddag naar een toepassing gaan, gemeente, kijken we eerst naar het tweede schriftwoord dat Christus aanhaalt. Dat komt uit Jeremia 7. U zou die gedeelten vanavond thuis eens moeten bestuderen. Jesaja 56 en Jeremia 7. Maar dat even tussendoor. Dat stukje uit Jeremia 7. Maar u hebt het tot een kuil van moordenaars gemaakt. Waarom heeft Jeremia dat opgeschreven? Dat heeft alles te maken met de tijd waarin Jeremia leefde. Een tijd van verval in Israël. Als het gaat over hoe het er in het maatschappelijke leven aan toe ging. De godsdienst bloeide, daar was niks op aan te merken. De altaren rookten van de vele offers die gebracht werden. Het zag er piekfijn uit. Alleen als de Heere vraagt van ons om wat we belijden ook in de praktijk te brengen, ja, dan kwam het er maar heel bekaaid vanaf. Armen, weduwen, wezen, verdrukten, die hadden geen stem in Israël. Die telden niet mee. Als er iemand arm was, was dat zijn probleem. Daar hoef ik me toch niet druk om te maken. Het volk rooft op die manier de naam van de Heere door de armen te negeren. En ze doen alsof er niets aan de hand is. Ze komen naar de tempel en aanbidden de God van Israël, alsof ze de meest brave mensen ter wereld zijn. Kortom, het huis van de Heere is een reddingsplaats geworden. Een reddingsplaats voor mensen die ten diepste criminelen zijn. Ze proberen hun godsdienstige leven daarmee te redden. In plaats van dat het een plaats is waar ze redding voor hun ziel verkrijgen. En als de zaligmaker dit opnieuw ziet gebeuren in zijn dagen, maakt het hem woedend. En terecht, in al hun verkopen en kopen vergeten ze de armen. Vergeten ze de heidenen, vergeten ze de goede manier van aanbidden van hun heren. Zijn huis is niet langer een huis van gebed, maar een rovershol. Waar hij niet wordt aangebeden in geest en in waarheid over het algemeen. En het is er zo slecht aan toe dat dit slechts een begin is. De Heer Jezus wil hem waarschuwen. Die tempel ziet er piekfijn uit van buiten. Maar van binnen is de godsdienst rot. Er deugt niks van. Het deugt nergens toe. Hij slaat dat er met zijn hand uit. Weg ermee. Alsof hij zeggen wil: je hebt nu nog de tijd om je te bekeren. Luister er toch naar. Dien de Heere op de manier zoals hij dat vraagt. Maar het volk luistert niet. En daarom, 40 jaar na deze geschiedenis, is de godsdienst niet alleen de tempel uitgejaagd, maar staat er geen steen meer op de andere steen van die tempel. Het is een rokende puinhoop geworden. Wat heeft die geschiedenis ons nu te zeggen, gemeente? Ik bedoel, deze geschiedenis staat niet voor niets in de Bijbel geschreven. Vanmiddag heeft de Heere voor ons een les op verschillende vlakken. In de eerste plaats op het vlak van de kerk. Hoe is het in de kerk van Nederland vandaag de dag gesteld? Tijdens de voorbereiding heeft mij iets getroffen wat ik las. Diegene die schreef: stel je nu voor dat de Heer Jezus vandaag op de wereld zou rondlopen. Waar zou hij dan heen gaan om opnieuw zoiets te doen als die tempelreiniging? Zou hij dan naar het Witte Huis gaan? Zou hij dan naar het Kremlin gaan? Zou hij dan naar Syrië gaan, naar Irak, naar het gebied van IS? Nee, hij zou beginnen in de kerk. Want is de kerk nog wel echt kerk? Hoe gemakkelijk denken we het niet bij onszelf, gemeente? We zijn toch, en dat denken we dan bij onszelf, en dat zeggen we niet hardop, want we weten ook wel dat dat eigenlijk verkeerd is. Maar we denken het wel, we zijn toch maar mooi hersteld, hervormd. En dat is toch wel een goede kerk. De Heere, die mag er toch wel een beetje blij mee zijn dat we die keuze gemaakt hebben. Het is een goede kerk, dus het zal met mij ook wel goed zitten. Maar is de kerk wel een plaats van gebed? Of zou deze Heere Christus, als hij hier komt, en hij komt vanmiddag hier in het gedaante van zijn woord, of moet hij dan ook hier de conclusie trekken? Dat huis van mij hier in Oud-Beijerland, dat zou een huis van gebed moeten zijn. Maar ze hebben er een rovershol van gemaakt. Wanneer doen we dat? Wanneer maakt u zelf van het huis van de Heere een moordenaarskuil? Dat doet u als u hetzelfde doet als die overpriesters, die schriftgeleerden, die daar in de tempel een marktplein gemaakt hadden. Hoe doet u dat dan? Strikt in de leer, slordig in de praktijk. Uiterlijk vertoon, maar innerlijk een luidende schel. Veel geluid, weinig inhoud. Scherp gezegd, door de week leeft u als een heiden, maar zondags bent u vroom. In de week kan alles ermee door, U werkt bijvoorbeeld zwart en dat praat u goed met de baas, vindt het goed dus. Maar ondertussen gaat het gezin eraan onderdoor omdat u als vader niet thuis bent. En moeders onder ons, hoe gaat dat? Het leven van alle dag, u bent nieuwsgierig aangelegd, u doet uw boodschap in de supermarkt en u spreekt dus iemand en voor u het weet, haalt u de naam van iemand anders door het slijk. En u leeft daarna door alsof er niets aan de hand is. Op zondag zit u weer vroom in de kerk. Jongeren, wanneer is het huis van de Heere voor jullie een rovershol, een plaats vol met gehuichel? Als je in de week voor alles en van nog wat tijd hebt, maar de Heere komt er maar bekaaid van af. Tijd om het woord van de Heere te lezen maakt je niet vrij. En het bidden van hem, het bidden tot hem, dat ontbreekt al helemaal. Met andere woorden, gemeente. Wanneer maakt u het huis van de Heere tot een plaats van gehuichel? Als u van alles en nog wat aan de hand probeert te houden, zonder aan de Heere de plaats toe te kennen die hij behoort te hebben. Welke plaats is dat? Dat u hem lief hebt boven alles en uw naaste als uzelf. De Heiland laat het vanmiddag weten. Mensen die zo niet leven maken van mijn huis een moordenaarskuil. En hen moet ik wegdrijven. Hij moet hen wegdoen. Is uw situatie daarin getekend? Herken je je daarin? En wie herkent zich daar niet in? U moet niet denken dat het, als je een zwart pak aangetrokken hebt, er anders aan toe gaat. Een zwart pak maakt geen verschil. Die fariseeën en die schriftgeleerden zagen er ook piekfijn uit in hun ambtsgewaden. Deze woorden zijn ook op mij van toepassing. Ik kan ook het huis van de Heere tot een plaats van gehuichel maken, tot een moordenaarskuil. Door op zondag dingen te verkondigen en ze door de week niet in de praktijk te brengen. Laat het tot u doordringen dat die woorden van ons allemaal gelden. Hij moet ons wegdoen. Hij moet ons allemaal uitdrijven. Maar klinkt er een vraag van u, is daar dan niets meer tegen te doen? Die vraag houden we even vast. Want het huis van de Heere kan ook wel een huis van gebed zijn. Van wie geldt dat dan? Dat geldt van mensen die verdriet hebben over datgene wat er telkens weer fout gaat in hun leven. Mensen die het bij zichzelf moeten zeggen, die voorbeelden die u aanhaalde, dat is nog niks vergeleken bij wat er van binnen bij mij huist. Bij wat er bij mij leeft. Maar ik heb er zo'n last van, omdat ik daar de Heere zo tekort mee doe. De zonde krijgt zo gemakkelijk vat op me. Maar die tegelijkertijd moeten zeggen, zonder de Heere kan ik niet. Of ik weet niet of ik wel kan zeggen of ik geloof heb. Dat zijn zulke hoge woorden. Maar één ding weet ik, mijn hart gaat tot hem uit. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. En als zulke mensen zien dat ze gezondigd hebben, belijden ze het avond aan avond aan de Heere. En daarin komt het verschil openbaar. Zij maken wel schoon schip. Voordat ze naar het huis van het gebed gaan, maken ze het in orde met de Heere. Telkens nemen ze het zich voor om te strijden tegen de zonde. En ik weet niet hoe dat u vergaat, maar hoe harder ik het mezelf voorneem om tegen die zonde te strijden, hoe gemakkelijker het wel lijkt als ik weer in die zonde val. In eigen kracht lukt dat ook niet. En daarom is de Heilige Geest, de werking van hem nodig. Dagelijks, maar zeker ook ten huize van het gebed. En dat is dus anders dan diegenen die op zondag naar het huis van de Heere komen uit gewoonte of omdat het moet. En luister goed gemeente, het is een goede gewoonte, blijf het vooral ook doen. Maar als er meer ontbreekt, dat u geen verdriet hebt over uw zonde, dat u onvermoeibaar de draad van zondigen oppakt zonder uw zonde te belijden, dan komt dat woord in alle scherpte tot u. Want als dat heel uw leven zo blijft, dan zal deze heiland het tegen u zeggen bij uw sterven of als hij terugkomt. Ik moet u nu uitdrijven, omdat de verkondiging van mijn woord u nooit tot mij gedreven heeft. Hij moet u wegdoen van voor zijn ogen. In de tweede plaats ligt er een lijn naar heel ons leven. Niet alleen die van de zondag als plaats van gebed, maar naar ons lichaam. Ons lichaam dat de apostel Paulus omschrijft als tempel van de Heilige Geest. Met andere woorden, ons hele leven moet een huis van gebed zijn. En hoe kan het anders dan dat dat leven eruit ziet zoals het leven eruit zag van de man van het gebed, de Heere van het gebed, een leven in zijn geboden, hem volgend telkens weer. Een biddend leven, elke keer weer die vraag: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Een leven tot eer van hem, in plaats van een leven zoals die fariseeën en die schriftgeleerden. Ik zei het al, ze hadden allemaal hun wetjes uitgeschreven, ze wisten precies hoe het zat. Ze bedachten overal hun uitvluchten voor. Zo kunt u ook leven vandaag de dag. Want wat is de uitwerking nu van de verkondiging van het woord vanmiddag van de Heere? Gaat u over tot de orde van de dag? Denkt u bij uzelf, nou, we hebben het vanmiddag, vanavond weer gehoord. U geeft daar uw visie nog eens op. Het was hier te smal, daar te breed, daar te licht, daar te zwaar, maar u blijft wie u was. Zulke mensen zitten er ook in de kerk. Mensen die op iedereen van alles aan te merken hebben. Andere mensen op de verkondiging van het woord. Dan zeggen ze tegen me, moet u luisteren, bij die is het zus en bij die ander is het zo. Daar is het te veel, daar is het te weinig bevinding. Maar als je dan vervolgens aan die mensen vraagt, maar vertel me eens, wat is dan uw bevinding, als u zo goed weet hoe het wel zit? Vertel dan eens hoe het in uw leven ermee gesteld is. Dan houdt de wagen stil. Dan zegt men met droge ogen, daar kan er niks over vertellen. Die godsdienst, die drijft de Heer Jezus uit. En als dat bij u nou ook zo is, gemeente, laat dat u dan toch eens op de knieën brengen voor deze heiland. Want dat daar wat aan te doen is, laat hij zien. Moet u zeggen, bij mij van binnen is het zo gesteld als op dat voorhof van die heidenen. Het is er één cacophonie aan geluid, aan zonde, aan huichelarij. Dan laat deze heiland, deze Heere Christus het u vanmiddag weten. Ik ben in staat, ik ben als enige in staat om die godsdienst uit te drijven, om dat gehuichel weg te doen, want hij was de enige die dat deed. Zo is hij nog steeds de enige bij wie u zijn moet. De enige die u redden kan. De enige die u redden wil, zelfs bij het naderen van de dood. En niet half, maar helemaal. Zelfs bij het naderen van de dood. Wil en kan en zal hij volkomen uitkomst geven. Amen. Zingen wij daarvan, gemeente? Psalm 68, in antwoord op de verkondiging, het 10e vers. De woorden die ik zojuist aanhaalde. Maar ook het 14e. Zij zullen u van alle kant, zelfs uit het allerverste land, vereren met geschenken. 10 en 14 van Psalm 68.